Welkom beste kijkers en luisteraars bij deze nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist. Bij mij, naar goede gewoonte, meester Thomas Paas, fiscalist en advocaat in alle materie cryptocurrency. Dit moeten we eigenlijk onze kijkers en luisteraars toch wel eens aanbieden. Misschien hadden we dat vroeger moeten doen. Thomas, geef eens een uitleg bij wat cryptocurrency en wat Bitcoin nu eigenlijk is, want veel mensen weten eigenlijk niet waar het over gaat. Wat is het, wat kan je ermee doen en hoe kan het bepalend zijn in ons leven?
Oké, mooie opdracht, Winnie, dankjewel. Gaan we uitleg geven over crypto en Bitcoin. Ik ga eigenlijk beginnen met over Bitcoin te vertellen.
Mm-hmm.
Dat is de oudste cryptomunt. En we gaan het ook even hebben over mogelijke alternatieven, de zogenaamde altcoins. Maar denk ik dat het beste is om het verhaal te begrijpen als je bij Bitcoin begint. We kunnen er op meerdere manieren over vertellen, economisch, historisch enzovoort. Maar ik denk de makkelijkste manier voor mensen die er wel over gelezen hebben of van gehoord hebben, dat zal wel iedereen zijn ondertussen. De makkelijkste manier om het te begrijpen is om te zien van wat het doet en wat er zo uniek aan is.
Mm-hmm.
Wie Bitcoin zegt, die zegt eigenlijk digitale schaarste. En wat bedoel ik daarmee? Als jij een bestand hebt, een geluidsbestand, een mp3, of een foto op je gsm, dat is een jpeg meestal. Hè? Als jij zo'n jpeg hebt, kan die 1 keer kopiëren, 1000 keer kopiëren, 10.000 keer, zoveel als dat je wil. Hè? Dat is eigen aan digitale informatie in principe. Je kan die foutloos kopiëren, zoveel als dat je wil. Met Bitcoin, de uitvinding van Bitcoin, of wat Bitcoin representeert, is dat men voor het eerst iets heeft gemaakt, een digitaal schaars goed.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk. Dus er zijn Bitcoins, wat zijn ze? Er zijn er 21 miljoen van die Bitcoins. Dus een rekensysteem, 21 miljoen. En 1 Bitcoin is onderverdeelbaar tot enorm veel cijfers na de comma. Hè? Maar van de eenheid zelf zullen er altijd maar 21 miljoen zijn.
Die zijn er nog niet op dit
en
moment.
En die zijn er op dit moment nog niet. Dan kom je eigenlijk tot meer de economische toepassing van het systeem. Dus die schaarste, de schaarste is 1 element. Het tweede is dat die schaarste en de werking van het systeem, dat die niet wordt toevertrouwd aan 1 centrale partij. Groot verschil bijvoorbeeld met de digitale euro van de ECB, waar de werking wel wordt toevertrouwd aan de ECB. Hier is het netwerk zelf, of de verschillende miners, de verschillende node- of knooppuntuitbaters, hè, die gaan eigenlijk zorgen dat het systeem blijft werken. Dus er is geen centrale partij nodig die hoeft te garanderen dat een bitcoin echt is, dat die niet vals is. Geen centrale partij die garandeert dat er geen bitcoins worden bijgecreëerd, enzovoort. Hè. En door een slim systeem van economische prikkels, hè, gaat men ervoor zorgen dat het netwerk inderdaad die taak op zich neemt. Ja. Dus bij een gewoon systeem, dus is het bijvoorbeeld de bank of de ECB of een andere instantie die een elektronisch betaalsysteem beheert enzovoort. Hier heb je eigenlijk, doen de verschillende deelnemers dat zelf. In het begin van Bitcoin was het zo dat je nam je laptop,
mm-hmm.
je installeerde die software en je was tegelijkertijd houder van Bitcoins waarschijnlijk. Hè. Die bewaarde je dan op een wallet. Je was een node, wat betekent dat je contacten had met andere Bitcoin-gebruikers, waarvan je de identiteit niet kende en nog altijd niet kent. Hè.
Mm-hmm.
En je was waarschijnlijk ook een miner.
Ja.
Dat is belangrijk, wat doet zo'n miner? Een miner die om de 10 minuten... Dus mensen schrijven Bitcoins naar elkaar over, hè, dus de stand van de muntjes verandert de hele tijd. En miners zijn partijen die zwevende transacties, dus die overschrijvingen, om de 10 minuten gemiddeld, overnemen en die gaan die verwerken in een zogenaamd blok.
Ja, dat is die blockchain.
De blockchain, een keten van blokjes. En elk blokje verwijst naar het vorige blokje. Dus gemiddeld om de 10 minuten, waarom gemiddeld? In een gewone databank voeg je gewoon een nieuwe regel toe. Dus neem een gewone databank, dan zou je om de 10 minuten een nieuwe regel hebben. Nu zijn de muntjes zo verdeeld. Hè?
Mm-hmm.
En dan zo'n heel lange rij munt op elk adres zoveel muntjes. En 10 minuten later, nieuwe rij in de databank, en nu zijn de muntjes zo verdeeld. Bij de meeste geen enkele wijziging, hè, maar bij sommige muntjes zijn dingen. En konden die muntjes, had dat adres dat wel kunnen overschrijven? Dat vakje in de databank, had die wel de bitcoins? Ah ja, want je kan naar de vorige rij kijken, en de vorige, en de vorige. Helemaal terug tot aan de begintijd hè, van Bitcoin. En Zo werkt die databank.
Dat is dus eigenlijk gewoon
gewone data. Ja, een gewone boekhouding zou werken. Maar hier is het dus anders. Hier gaan de verschillende miners, dus alle miners, iedereen die zijn computer aanmeldt als miner, die kan die transactie, die loszwevende transacties oppikken. En dan ontspint zich een race. Ze gaan dan om ter snelste een aantal wiskundige vergelijkingen oplossen, waarvoor heel veel processorkracht nodig is. Mm-hmm. Die wiskundige vergelijkingen zijn eigenlijk niet nodig om gewoon een regel aan de databank toe te voegen. Dat is omdat men daarmee wil aantonen van om een regel aan de databank toe te voegen, is er zoveel elektriciteit uitgegeven. Is er zoveel moeite gedaan. Heb je de computer zo lang moeten laten draaien.
Dat is de zogenaamde proof of work.
De proof of work. Hiermee bewijs ik dat ik echt wel moeite heb moeten doen om die lijn toe te voegen.
Mm-hmm.
En dan bij blok nummer A is dat bijvoorbeeld een Chinees, hè, die als eerste in de race zal slagen, want er is ook een kanselement in. Hè, dus je kan niet zeggen van wie het precies gaat halen op voorhand. Dus bij blok A bijvoorbeeld van op een dag is het de Chinees. Bij blok B haalt een Amerikaan het. C misschien de Rus. Ik weet niet of het daar nog mag of net wordt aangemoedigd of ontmoedigd. Who knows. Dus er ontspint zich die race. De winnaar, die mag dan die lijn of dat blok toevoegen aan de blockchain en die krijgt als beloning een aantal bitcoins. En dat is heel dat verhaal om uit te leggen waarom die 21 miljoen bitcoins er nog niet meteen zijn.
Mm-hmm.
Die bitcoins worden geleidelijk aan vrijgegeven naarmate dat die blockchain groter en groter en groter wordt. Dus om de prikkel te houden voor mensen om te blijven minen.
Dus er is waarschijnlijk een datum waarop de laatste bitcoin...
2100 dacht ik dat de datum was.
Ja.
21 miljoen, 2100, ik denk dat het zo is afgesteld.
Ja, ik denk niet dat wij dat nog gaan meemaken.
Wie weet.
Ik in ieder geval niet. Maar wat gebeurt er dan nadien? Want dan zijn er geen incentives meer.
Dan werkt men op basis van fees. Dus dan gaan we gewoon een fee heffen, hè? En vandaag is dat ook al het geval. Dus je betaalt nu al een kleine fee op dat je transactie snel door miners opgenomen zou worden. Maar dan zou het puur om die fees gaan beginnen draaien.
Ja. Dus dan
of zal... misschien een ander stelsel. We hebben nog tijd tot 2100 om nog iets beter te vinden.
Oké, dat lijkt mij in een notendop, maar een nogal ingewikkelde notendop, hoe het systeem werkt, tenminste voor Bitcoin. Je had het daar net over altcoins, alternatieve munten. De eerste waar ik dan aan denk is Ethereum, alhoewel dat de mensen die met Ether werken het moeilijk zullen hebben met de definitie altcoin. Dat is toch ook een van de grote. En hoe zit het daarmee?
Ja, dat is ook wel een interessant hoofdstukje. Dus die Bitcoin broncode, hè, dus de software die een miner nodig heeft om te minen, de software die een wallet holder nodig heeft voor zijn wallet, de software die een node, die gewoon een netwerkverdeler is, voor zijn werk te doen, is allemaal open source. Open source, dus iedereen kan de code inkijken. Dat is helemaal niet gevaarlijk voor Bitcoin. Integendeel, dat geeft net extra vertrouwen van iedereen kan zien hoe het systeem werkt. Doordat die broncode open source was, zijn er in het begin een heel aantal alternatieven geweest. De eerste was, maar nu praat ik echt over de oordagen. Ik weet ze nog, maar wie zal ze allemaal nog weten? De eerste dat je had, was denk ik Litecoin. Dat was zoals Bitcoin, maar ik dacht dat die zeiden, ja, Bitcoin doet het om de 10 minuten, wij doen het om de minuut, of zoiets. Ja.
Die bestaat nog, hè?
Die bestaat nog. Dogecoin bestaat ook nog, dat is ook uit dit begin, denk ik. Dat zijn allemaal algoritmes die dus werken met de proof of work. Hè?
Mm-hmm.
Dus waarbij het systeem altijd is, degene die genoeg heeft uitgegeven, elektriciteit, hè, die mag het doen, hè? Dus daardoor vermijdt men ook dat, dus om vals te spelen in een proof-of-work-protocol, moet je zoveel computerkracht gebruiken dat het meer de moeite loont om mee te spelen en eerlijk te zijn dan om vals te spelen. Dat is eigenlijk de essentie van proof-of-work. Dus je hebt een heel aantal proof-of-work alternatieven.
Mm-hmm.
Ethereum kwam dan als een van de eerste op. Was in het begin ook nog proof-of-work.
Is overgeschakeld naar...
Ja.
Proof of stake.
En was een van de eerste grote die inderdaad die overschakelde naar proof of stake. Dus daarvoor was het zo dat je voor Ethereum te minen kon je doen op videokaarten enzovoort. Hè.
Mm-hmm.
Maar men zag daar dat het te veel... Ja, dat was niet interessant om een of andere reden. En dan is men overgeschakeld op proof of stake. Waarbij dus partijen die al veel van die Ethereum hebben... dat we gaan zeggen van ja, jullie mogen de transacties valideren, want jullie hebben er zoveel van die Ethereum dat jullie wel niet zullen vals spelen. Mm-hmm. Dus bij Bitcoin zegt men, je hebt zo'n krachtige computer dat voor u interessanter is om mee te spelen dan om vals te spelen. Bij Ethereum zegt men, jullie hebben zoveel Ethereum, hebben jullie al, dat jullie waarschijnlijk wel te vertrouwen gaan zijn om het netwerk te onderhouden. Maar, en dat is de kritiek op Ethereum, het blijkt wel dat de originele stichters van Ethereum nog altijd wel een grote controle hebben op die Ethereum blockchain. En we hebben gezien in het verleden hoe ze sommige transacties hebben teruggedraaid. Er was eens, allemaal prachtige verhalen uit de geschiedenis van crypto, er was eens een Noord-Koreaanse hack, waarbij dat op een beurs heel veel Ethereum was gestolen. Ze hebben dat toen teruggedraaid.
Mm-hmm.
Dan is de vraag, hoe decentraal is het dan
ja,
nog wel?
Ja.
En dat is de klassieke ruzie tussen Bitcoin en Ethereum, waarbij de Bitcoiners zeggen, jullie zijn fake. En bij ons is het het onpersoonlijke netwerk. Dat valt ook te nuanceren in grote mate, maar het is toch onpersoonlijker of neutraler dan bij Ethereum. Ethereum zegt van nee, wij zijn de real deal en met onze Ethereum-munt kan je veel meer.
Ja.
Wat ook zo is, op Ethereum kan je veel meer andere munten bouwen en in grote crypto-hype-momenten die we in het verleden al gezien hebben, 2017, 2021, 2020, hebben we gezien dat dus omdat Ethereum zo plastisch is, zo kan er veel meer dingen programmeren, dat daar dus wordt van gebruik gemaakt om extra nieuwe munten uit te geven die op dat Ethereum-protocol draaien.
Munten en toepassingen. Hè?
En NFT's en dergelijke.
En fintech-toepassingen.
En Ethereum.
Want Ethereum is wel iets soepeler en flexibeler om betaalopdrachten mee...
Daarom, ik ben, en dat is ook belangrijk, hè, voor wie laat, ik ben een bitcoiner van harte, maar ik... Ik ben niet boos als er een andere munten ontstaan of zo. Ik zie dat allemaal als interessante experimenten. Ook Ethereum is ondertussen ook al gekopieerd, heeft verschillende offshoots gekend.
Ja. Nu, we hebben nu uitgelegd wat het eigenlijk is, hoe de concepten ineen zitten. Wat kan je als bezitter, als eigenaar eigenlijk mee doen? Kan je dat gebruiken als gewoon geld? Kan je daarmee, ik zeg maar iets, een huis kopen, dus misschien wat veel, of een wagen, of boodschappen gaan doen?
Wel, hier moeten we een heel groot onderscheid, hier moeten we even een globaal perspectief hanteren. Hè. In onze landen, hè, waar al heel veel betaalmiddelen bestaan, hè, wordt Bitcoin, eerlijk gezegd, niet vaak gebruikt als betaalmiddel. Hè. Het wordt gebruikt hier als spaarmiddel en als belegging. Maar in andere landen is dat niet zo. In Venezuela is dat niet zo. Daar vormt het een alternatief voor hun lokale munt. In Argentinië hebben we het ook gezien. In Nigeria hebben we het ook gezien. Dus het gebruik hangt eigenlijk af van je lokale context. Als je een land hebt met slechte banken, maar wel internet,
mm-hmm.
dan is Bitcoin een hele goede optie. En daarvoor wordt het ook gebruikt. Al wat ik zeg trouwens, kan je nagaan op de blockchain of het waar is. Hè? En we zien heel veel speculatie in blockchain. Dus we zien heel veel transacties die inderdaad enkel maar rond financiële transacties draaien, maar je ziet toch echt wel het gebruik als betaalmiddel toenemen. Hè?
Mm-hmm.
Dat is zeker een trend. En dus het hangt er vanaf hoe dat je lokale omgeving eruit ziet waarvoor het gebruik dient. Kan je
dus eigenlijk, ja. Wat je nu zegt is, in landen waar er geen stabiele munt is en waar de muntontwaarding... hyperinflatie...
Waar mannen met geweren rond de wisselkantoren staan, dat soort zaken.
Daar trekt de bevolking zich al makkelijker terug in crypto, omdat dat eigenlijk de stabiliteit...
Niet stabieler, ja. Voor veel mensen is Bitcoin stabieler dan wat het ook is dat ze lokaal hebben.
Ja, ja.
En minder angstig confiscaties hebben we ook gezien. Argentijnse muntcrisis, er zijn de bankrekeningen van de mensen een tijd op slot gegaan, of ze konden nog maar een fractie... terugkrijgen voor dat soort zaken, hè,
ja.
Is als je in zo'n context leeft, dan is Bitcoin heel aantrekkelijk. En dat zien we ook in de feiten.
Ja.
Maar voor ons als mensen die, tenminste voorlopig nog, hè, over functionerende banken enzovoort mm-hmm. beschikken, wij Westelingen gebruiken het vooral als een beleggingsmiddel.
Ja.
Een paar jaar terug zou ik zeggen dat er heel veel speculatie in was. Nu moet je een beetje kijken, vind ik dat je mag zeggen... naar de verschillende munten en zien we bij mensen die in Bitcoin beleggen vaak een meer lange termijn profiel, terwijl als men zo naar de meer speculatieve altcoins gaat, hè, dus de niet-Bitcoin munten, daar zie je wel veel meer die korte termijn bewegingen.
Ja, oké. Ik denk dat we het daarmee qua inleiding tot de...
Inleiding, ja.
Want we hebben het nu niet gehad over de stablecoins enzovoort. Dat zijn allemaal spin-offs.
Nog zoveel.
Precies, we houden het bij de basis. Dank u wel, Thomas, voor deze uitleg. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, beste kijkers en luisteraars. Rest mij u te bedanken. Like ons en abonneer u op ons kanaal. U helpt ons daarmee. En deel dit met vrienden die er mogelijk interesse in hebben. Vriendinnen ook natuurlijk. En tot een volgende keer. Hartelijk dank.
Dank u.